Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. Wij zijn vandaag dag 337 en wij lezen Handelingen hoofdstuk 16, Eerste Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 13 en 14 en Spreuken hoofdstuk 28 versen 13 tot en met 15. Hiervoor gebruiken wij de Widibord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, vandaag lezen wij in het boek Handelingen van de Apostelen verder in de vele reizen die de apostelen maken om te evangeliseren. In de eerste brief aan de Korintiërs lezen wij over de liefde en over de gaven van de geest. Laten wij samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Handelingen hoofdstuk 16. Reis door Klein-Azië en oproep om naar Macedonië te komen. Hij kwam ook in Derbe en Lystra. Daar trof hij een leerling die Timotheus heette, zoon van een gelovige Joodse vrouw en een Griekse vader. Hij stond goed aangeschreven bij de broeders in Lystra en Iconium. Paulus wilde hem meenemen op reis en liet hem besnijden met het oog op de Joden, in die plaatsen, want iedereen wist dat zijn vader een Griek was. Op hun tocht langs de steden deelden ze ook daarmee dat ze zich moesten houden aan de besluiten die door de apostelen en oudsten in Jeruzalem waren genomen. Zo werden de gemeenten gesterkt in het geloof, en met de dag namen ze in omvang toe. Zij trokken verder door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze er door de Heilige Geest van weerhouden werden om het woord te verkondigen in Azië. In Mysië gekomen probeerden ze door te reizen naar Bithynië, maar de Geest van Jezus stond hun dit niet toe. Ze reisden door Mysië en kwamen in Troas aan de kust. Daar had Paulus 's nachts een visioen. Er stond een Macedoniër voor hem die hem smeekte. Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Na dit visioen zochten wij terstond een gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken, omdat wij eruit opmaakten dat God ons geroepen had om hun de goede boodschap te brengen. In Filippi. Zo voeren we weg uit Troas en koersten regelrecht naar Samothrake en de volgende dag naar Neapolis. Vandaar gingen we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië, een Romeinse kolonie. In die stad bleven we enkele dagen. Op de Sabbat gingen we de poort uit naar de rivier, waar, dachten wij, de gebedsplaats was. We gingen er zitten en spraken de vrouwen toe die daar samengekomen waren. Er zat ook een vrouw te luisteren die Lydia heette, een godvrezende vrouw uit de stad Thyatira, die in purper deed. De Heer opende haar hart, zodat ze in de ban raakte van Paulus' woorden. Toen ze zich met haar huisgenoten had laten dopen, nodigde ze ons uit. Als u mij beschouwt als iemand die in de Heer gelooft, neem dan ook uw intrek bij mij. En zij drong er bij ons sterk op aan. Onderweg naar die gebedsplaats kwam er eens een slavin op ons af, die een helderziende geest had en met haar waarzeggerij voor haar eigenaren veel geld verdiende. Zij liep Paulus en ons achterna en schreeuwde aldoor: deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God. Ze verkondigen u de weg naar de redding. Dat deed ze vele dagen achtereen. Toen het Paulus te veel werd, draaide hij zich om en zei tegen de geest: in naam van Jezus Christus beveel ik je uit haar weg te gaan. Op dat ogenblik ging hij weg. Toen haar eigenaren hun hoop op inkomsten vervlogen zagen, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het stadsbestuur op het plein. Ze brachten hen voor de pretoren en zeiden: deze mensen brengen onrust in onze stad. Het zijn Joden en ze verkondigen zeden en gewoonten die wij als Romeinen niet mogen overnemen of volgen. Ook het volk keerde zich tegen hen en de pretoren rukten hun de kleren van het lijf en lieten hen met stokken afranselen. Toen men hun een flink aantal slagen had toegediend, zetten ze hen in de gevangenis en ze gaven de cipier het bevel om hen streng te bewaken. Op dit bevel zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Rond middernacht zongen Paulus en Silas hun gebeden voor God, terwijl de gevangenen toeluisterden. Plotseling deed zich een zo zware aardschok voor dat de fundamenten van de gevangenis schudden. Meteen gingen alle deuren open en sprongen bij iedereen de boeien los. De cipier schoot wakker en toen hij de deuren van de gevangenis open zag staan, trok hij zijn zwaard en wilde hij zelfmoord plegen, omdat hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus schreeuwde: doe zelf geen kwaad, we zijn er nog allemaal. Hij vroeg om licht, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas neer. Daarop ging hij met hen naar buiten en zei: heren, wat moet ik doen om gered te worden? Zij antwoordden: geloof in de Heer Jezus, dan zult u gered worden, u en al uw huisgenoten. En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan al zijn huisgenoten. Nog op dat uur van de nacht nam hij hen mee om hun wonden te wassen. Meteen daarna liet hij zich met al de zijnen dopen. Hij nam hen mee naar zijn woning en zette hun een maaltijd voor. Met al zijn huisgenoten verheugde hij zich, omdat hij nu in God geloofde. Na het aanbreken van de dag stuurden de pretoren de lictoren om te zeggen: laat die mensen vrij. De cipier bracht die woorden aan Paulus over: de pretoren hebben laten weten dat u moet worden vrijgelaten. U kunt dus gaan en in vrede verder reizen. Maar Paulus zei tegen hem: zij hebben ons, hoewel we Romeins burger zijn, zonder vorm van proces in het openbaar gegeeseld en ons in de gevangenis gezet. En nu willen ze ons in stilte wegsturen? Geen denken aan. laten ze zelf maar hier komen om ons in vrijheid te stellen. De lictoren brachten deze woorden over aan de pretoren. Die werden bang toen ze hoorden dat het Romeinen waren. Dus gingen ze naar hen toe, stelden hen in vrijheid en verzochten hun dringend de stad te verlaten. Toen ze de gevangenis verlaten hadden, gingen ze naar Lydia. Ze troffen daar de broeders, spraken hen bemoedigend toe en vertrokken. Eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 13. Al spreek ik de taal van mensen en engelen, als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cymbaal. Al heb ik de gave van de profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen zou kunnen verzetten, als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik al mijn bezit uit, al geef ik mijzelf prijs om mij daarop te kunnen beroemen, als ik de liefde niet heb, helpt het mij niet. De liefde is geduldig en vriendelijk. De liefde is niet afgunstig. Zij praalt niet. Zij verbeeldt zich niets. Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk. Zij zoekt zichzelf niet. Zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verduurt zij. De liefde vergaat nooit. De gave van de profetie, ze zal verdwijnen. Het spreken in talen, het zal verstommen. De kennis, ze zal ooit hebben afgedaan. Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het stukwerk afgedaan. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind. Nu ik volwassen ben, heb ik het kinderlijke achter mij gelaten. Nu kijken wij nog in een spiegel. We zien raadselachtige dingen, maar straks zien we van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik nog slechts ten dele, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Deze drie dingen blijven altijd bestaan: geloof, hoop en liefde. Maar de liefde is het voornaamste. Hoofdstuk 14. Profeteren en spreken in talen. Maak vooral werk van de liefde, maar streef ook naar geestelijke gaven, allereerst naar de profetie. Wie in talen spreekt, spreekt niet voor mensen, maar voor God. Niemand begrijpt hem, onder invloed van de geest uit hij Gods geheimen. Maar wie profeteert, spreekt voor mensen, opbouwend, vermanend en troostend. Wie in talen spreekt, bouwt aan zichzelf. Wie profeteert, bouwt aan de gemeente. Ik gun u allen van harte het spreken in talen, maar ik heb liever dat u profeteert. Een profeet is meer waard dan iemand die in talen spreekt. Behalve wanneer deze laatste ook uitleg geeft, zodat de gemeente erbij gebaat is. Stel, broeders en zusters, dat ik bij u kom en in talen spreek. Wat hebt u daaraan, als ik mij niet tevens tot u richt met geopenbaarde kennis of profetische onderrichting? Het is ermee als met muziekinstrumenten, bijvoorbeeld een fluit of een citer. Als die geen duidelijk onderscheiden tonen doen horen, hoe kan men dan weten wat er op de fluit of citer gespeeld wordt? En als de trompet een onherkenbaar signaal geeft, Wie zal zich dan gereed maken voor de strijd? Zo is het ook met u. Als u met uw tong geen verstaanbare taal spreekt, hoe kan men dan begrijpen wat u zegt? Uw woorden verwaaien in de wind. Er zijn in de wereld, ik weet niet hoeveel talen, en geen enkele kan zonder klanken. Maar als ik de betekenis van een klank niet ken, blijf ik voor de spreker een vreemde, en hij voor mij. Ook u moet dus, als u zo op geestelijke gaven gesteld bent, zien uit te blinken in dingen die de gemeente tot nut zijn. Daarom moet hij die in talen spreekt, bidden om de gave van de vertolking. Wanneer ik in tongentaal bid, bid mijn geest wel, maar mijn verstand heeft er geen deel aan. Kortom, ik moet bidden met mijn geest, maar ook met mijn verstand, en Gods lof zingen met mijn geest, maar ook met mijn verstand. Als u een zegenbede uitspreekt onder invloed van de geest, hoe kunnen dan toevallig aanwezige buitenstaanders amen antwoorden op uw dankzegging? Zij weten niet eens wat u zegt. U spreekt dan wel een mooi dankgebed uit, maar een ander wordt er niet door gesticht. Ik heb, God zij dank, meer dan wie ook van u de gave om in talen te spreken. Maar ik wil in de bijeenkomst van de gemeente liever 5 woorden spreken met verstand om anderen te onderrichten dan 1000 in tongentaal. Broeders en zusters, wees niet kinderlijk in uw oordeel. Blijf klein als het om slechtheid gaat, maar wees in uw oordeel volwassen mensen, in de wet staat. Door mensen met een onverstaanbare tongval en in een vreemde taal zal ik spreken tot dit volk. Maar zelfs dan zullen zij niet naar mij luisteren, zegt de Heer. Spreken in talen is dus een teken, niet bestemd voor de gelovigen, maar voor de ongelovigen. De profetie daarentegen is niet bestemd voor de ongelovigen, maar voor de gelovigen. Wat zal er dus gebeuren als buitenstaanders of ongelovigen binnenkomen, terwijl heel de gemeente bijeen is en allen tegelijk in talen spreken? Zullen zij niet zeggen dat u gek bent? Maar als allen profeteren en er komt een ongelovige of buitenstaander binnen, dan wordt hij door allen terechtgewezen, door allen beoordeeld, en worden zijn verborgen gedachten blootgelegd. Dan zal hij zich ter aarde werpen, hij zal God aanbidden, en belijden dat God werkelijk in uw midden is. Samenvattend, broeders en zusters, telkens wanneer u bijeen bent, en de een komt met een psalm, de ander met een onderrichting, weer een ander met een openbaring of spreekt in talen of geeft er uitleg van. Draag er dan zorg voor dat alles dient tot opbouw van uw gemeente. Wat het spreken in talen betreft, laat die geschieden door 2 of hoogstens 3 mensen om beurten en 1 moet uitleg geven. Is er niemand om het uit te leggen, dan moeten zij in de bijeenkomst zwijgen, maar spreken voor zichzelf en voor God. Van de profeten mogen er 2 of 3 het woord voeren, en de overigen moeten het beoordelen. Wanneer een andere aanwezige een openbaring krijgt, moet de eerste zwijgen. U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat allen iets kunnen leren en troost ontvangen. De geesten van de profeten zijn ondergeschikt aan de profeten zelf. Want God is geen God van wanorde, maar van vrede. Zoals in alle gemeenten van de heiligen, moeten de vrouwen in uw bijeenkomsten hun mond houden. Het is hun niet toegestaan het woord te nemen. Zij moeten ondergeschikt blijven, zoals trouwens de wet voorschrijft. Willen zij iets te weten komen, dan moeten zij er thuis hun man maar naar vragen. Een vrouw hoort nu eenmaal niet in de gemeente het woord te voeren. Is Gods woord soms van u uitgegaan? Is het alleen tot u doorgedrongen? Als iemand profetische of andere gaven meent te bezitten, moet hij ook inzien dat wat ik u schrijf een gebod is van de Heer. Wie dit verwerpt, wordt zelf verworpen. Dus, broeders en zusters, streef ijverig naar de profetie, zonder het spreken in talen te beletten. Maar laat alles fatsoenlijk en in goede orde geschieden. Spreuken hoofdstuk 28, versen 13 tot en met 15. Wie zijn zonden bedekt, zal geen voorspoed kennen, maar wie ze beleidt en ze nalaat, zal barmhartigheid ondervinden. Gelukkig de mens die altijd de vrees bewaart, maar hij die zijn hart verhardt, komt in het ongeluk terecht. Een brullende leeuw en een hongerige beer, dat is een zondaar die heerst over een behoeftig volk. Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 337. En we hebben zo net gelezen, Handelingen hoofdstuk 16, Eerste brief aan de Korintiërs hoofdstukken 13 en 14, en Spreuken hoofdstuk 28, versen 13 tot en met 15. Wij sluiten nog af met een citaat van de heilige Augustinus. Als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Is dus de profetie niets? Is dan de kennis van geheimen niets? Nee, het is niet waar dat zij niets zijn. Maar ik zelf ben niets, als ik dit alles bezit zonder de liefde. Hoeveel goede dingen dienen tot niets, als er één goed ding ontbreekt? Als ik de liefde niet heb, maar wel rijkelijk aalmoezen aan de armen uitdeel, en voor de belijdenis van Christus naam mijzelf prijsgeef aan bloedige folteringen of aan het vuur, dan is het mogelijk dat ik dit doe uit ijdele glorie. Dan is dit zinloos en leeg. Juist omdat door ijdele glorie onze daden leeg kunnen zijn, in plaats van vervuld van naastenliefde, herinnert Paulus hieraan. Luistert naar wat hij zegt. Al deel ik heel mijn bezit uit aan de armen, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood. Als ik de liefde niet heb, baat het mij niets. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 337 van ons leesjaar. Morgen, op dag 338, is het tijd om samen te lezen Handelingen hoofdstuk 17, Eerste brief aan de Korintiërs hoofdstuk 15 en Spreuken hoofdstuk 28, versen 16 tot en met 18. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.